Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen gemeente Psalm 66 en daarvan vers 7. Ik zal het brandaltaar doen roken en vers 10. God zij altoos op het hoogst geprezen. Psalm 66 vers 7 en vers 10. Belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen en willen daarna zingen uit Psalm 51 vers 8. Heer, open gij mijn lippen door uw kracht. Psalm 51 vers 8. En ieder spreken dan met mij in het hart al dus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, op de derde dag wederom opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Schriftlezing voor vanmiddag vindt u in Leviticus 1 en een stukje uit Leviticus 6. Leviticus 1, vanmorgen hebben we gelezen vers 1 tot en met 9 en nu lees ik vanaf vers 10 tot en met vers 17. Het gaat over de wetten voor het brandoffer. En indien zijn offerande is van klein vee, van schapen of van geiten ten brandoffer, zal hij een volkomen mannetje offeren. En hij zal dat slachten aan de zijde van het altaar noordwaarts voor het aangezicht des Heren. En de zonen van Aaron, de priesters, zullen zijn bloed rondom op het altaar sprengen. Daarna zal hij het in zijn stukken delen, als ook zijn hoofd en zijn smeer, zijn vet. En de priester zal die schikken op het hout dat op het vuur is, het welk op het altaar is. Doch het ingewand en de schenkelen, de poten, zal men met water wassen. En de priester zal dat alles offeren en aansteken op het altaar. Het is een brandoffer, een vuuroffer, tot een liefelijke reuk voor de Heere. En indien zijn offerande voor de Heeren een brandoffer van gevogelte is, zo zal hij zijn offerande van tortelduiven of van jonge duiven offeren. En de priester zal die tot het altaar brengen en deszelfs hoofd met zijn nagels splijten en op het altaar aansteken. En zijn bloed zal aan de wand van het altaar uitgeduwd worden. En zijn krop met zijn vederen zal hij wegdoen en hij zal het werpen bij het altaar oostwaarts aan de plaats van de as. Verder zal hij die met zijn vleugelen klieven, niet afscheiden, en de priester zal die aansteken op het altaar, op het hout dat op het vuur is. Het is een brandoffer, een vuuroffer, tot een lieflijke reuk voor de Heere. Wij lezen ook nog een paar versen uit Leviticus 6, dat gaat ook over de wetten voor het bereiden van het brandoffer. Hoofdstuk 6 vanaf vers 8 tot en met vers 13. Verder sprak de Heere tot Mozes, zeggende, gebied aan Aaron en zijn zonen, zeggende, dit is de wet van het brandoffer. Het is hetgeen wat door de branding op het altaar de ganse nacht tot aan de morgen opvaart, alwaar het vuur van het altaar zal brandende gehouden worden. En de priester zal zijn linnen kleed aantrekken en de linnen onderbroek over zijn vlees aantrekken en zal de as opnemen. Als het vuur het brandoffer op het altaar zal verteerd hebben en zal die bij het altaar leggen. Daarna zal hij zijn klederen uittrekken en zal andere klederen aandoen en zal de as tot buiten het leger uitdragen aan een reine plaats. Het vuur nu op het altaar zal daarop brandende gehouden worden. Het zal niet uitgeblust worden, maar de priester zal daar elke morgen hout aansteken en zal daarop het brandoffer schikken en het vet van de dankofferen daarop aansteken. Het vuur zal geduriglijk op het altaar brandende gehouden worden. Het zal niet uitgeblust worden. Tot zover de schriftlezingen. Wij willen vanavond gaan nadenken over het brandoffer, zoals we dat vinden in Leviticus 1. De tekst voor de preek vindt u in vers 3 en 4 van Leviticus 1. Ik ga dat nog een keer met u lezen. Hoofdstuk 1, vers 3 en 4. Indien zijn offeranden een brandoffer van runderen is, zo zal hij een volkomen mannetje offeren. Aan de deur van de tent der samenkomst zal hij dat offeren, naar zijn welgevallen voor het aangezicht des Heren. En hij zal zijn hand op het hoofd van het brandoffer leggen, opdat het voor hem aangenaam zij om hem te verzoenen. Tot zover. Wij gedenken in de voorbeden aan een dankzegging aan meneer Verhoeven uit Zonneburg, die opgenomen is in het ziekenhuis en inmiddels weer thuis mag zijn. Opgenomen in Delta is Carolien Boersma en de heer Peter Berghout. Zoeken wij samen Gods aangezicht in het gebed. Heere almachtige en barmhartige God, deze middag komen wij tot u in een nabetrachtingsuur op het heilige avondmaal, op uw dag. Het is een zegen, Heere, dat er nog een zondag is, een dag van rust. waarin wij mogen bijkomen, lichamelijk, maar ook naar de ziel. We mogen komen en ons bezig mogen houden in de dingen van U. En door de weekse drukte van het leven moeten we zo vaak klagen, hoe kleeft mijn ziel aan stof. Maar op zo'n hoogtijdag als vandaag, in de bediening van het woord en van de sacramenten, tilt U ons uit, tilt U ons op, boven het alledaagse leven en laat ons weer blikken in Uw wereld. In Uw toekomst, in Uw koninkrijk, laat U ons zien wie U bent. Op Uw verheven troon, Uw plannen die niet falen. En de grondslag, het fundament wat U zelf gelegd hebt, waarop zondaars zalig worden. Waarop eenmaal ook de wereld zal worden vernieuwd en de hemel en de aarde nieuw zullen worden. Waarin de schepping zal jubelen en juichen wanneer ze verlost zal zijn van de vloek die sinds de zondeval op haar rust. En dat alles in de grondslag die U gelegd hebt toen Uw Zoon stierf en opstond uit de dood. En Heere, de waarde van zijn werk is zo groot. Elke keer weer opnieuw als we avondmaal vieren en mogen denken aan zijn kostbare persoon en de dierbaarheid van zijn bloed, de waarde van zijn werk, Heere, dan gaat het ons duizelen. Dat kleine emmertje van ons verstand, het kleine emmertje van ons hart, kan die oceaan van gedachten, die oceaan van liefde, die oceaan van genade van U niet bevatten. Maar elke keer weer mogen we ons emmertje laten vullen. En worden we weer vol, Heere, van ook enthousiast van datgene wat U bereid hebt voor degene die U lief hebben. Niet alleen persoonlijk, in het individuele leven van een zondaar die tot geloof komt. En van uw kinderen, maar ook die grote horizon. Dat straks alles zal uitlopen op de doorbraak van uw koninkrijk. Ook daarin wilt U ons bij het avondmaal bepalen, Heere Jezus. Omdat U zegt, doe dit tot mijn gedachtenis, gedenk aan mijn dood, totdat ik terugkom. Wij zien uit naar een koning die terugkomt. We mogen een meester dienen die binnenkort terugkeert. Wat zal dat zijn, Heere, als U komt om uw bruid te halen, om uw koninkrijk te stichten, om uw volk Israël te verlossen en te brengen aan uw voet. En om de wereld vrij te maken van de vloek en de vruchteloosheid die nu op haar rust. En Heere, daar zien we ook naar uit, naar die dag waarin U koning zult zijn over de hele aarde. Niet alleen op papier, niet alleen op de Bijbel, op Bijbelpapier, maar dat dat ook erkend zal worden, dat het einde der aarde Uw heerschappij zal gaan erkennen. Heere, mag die toekomst spoedig aanbreken. Dat wij mogen zien dat de schepping zal jubelen en juichen, maar dat ook elk der vorsten, de machtigen der aarde, namen die klinken en die we lezen in de kranten, namen van regeerders en machthebbers, koningen, keizers en minister-presidenten, dat elk der vorsten zich voor U zal buigen en zal moeten erkennen, Jezus Christus, Hij is de Heer. Hij is het die de koning der koningen is en de Heer der heren. En dat geheim mogen Uw kinderen de avondmaalgangers met zich meedragen. Er zal een dag komen, dan zullen de rollen worden omgedraaid. Dan zullen de verdrukkers worden verbrijzeld. En de verdrukten, die zullen worden geëerd. Dan zult U het opnemen als koning, die rechtvaardig, wijs en zacht zult regeren. Dan zult U het opnemen voor uw ellendigen en voor uw onderdanen. En U zult ze met eer en heerlijkheid bekronen. Heere, een grootse toekomst, een heerlijk panorama, een blij vooruitzicht. Niet alleen voor de ziel en voor het lichaam, maar ook voor deze wereld. O God, geef ons die hoop als een fakkel te mogen meedragen in onze harten. En om daar ook naar uit te zien. Als we vleeselijk zijn, ook een christen, uw kinderen kunnen zo vaak vleeselijk zijn. Dan komen we daar niet aan toe. Maar als u door uw Heilige Geest, Heere, weer brengt op het niveau waarin op u ons wil hebben. Dan gaan we weer zien, inzien dat uw plannen doorgaan. Daar kunnen geen krassen doorheen komen. Je kunt niet worden gecanceld door mensenhanden, maar uw plannen falen niet. Uw raad zal bestaan. U zult al uw welbehagen doen. Heren, zo willen we ondertussen ook de nood brengen, want uw koninkrijk is nog niet doorgebroken. Het is er wel hier en daar. Soms zien we overwinningjes, soms zien we ook nederlagen en verliezen. Als mensen nee zeggen, als kerken gesloten worden, als gemeenten afwijken van uw woord. Maar heren, we zien ook overwinningen. U zorgt er toch voor dat we ook glimpen mogen opvangen van uw macht. Dat bidden we voor de kerk in de wijk, heren. Als het gaat beginnen, ook deze week. Geef dat ze in uw kracht mogen gaan en dat er overwinningjes, geestelijke overwinning in de geestelijke strijd mogen worden behaald. Sterk in uw kracht en gerust in uw bescherming. We willen ook bidden, heren, voor mensen die het moeilijk hebben. Die in hun eigen leven, in hun eigen lichaam, in hun eigen innerlijk moeten ervaren dat ze zo vaak onderliggen. Die er niks van begrijpen, van uw weg met hen, maar ook niet van hun weg met u. Heren, wilt u ze nabij zijn, ook al snappen we het niet. Wilt u de ongetroosten vertroosten en wilt u zelf door uw aanwezigheid het goed maken. Wij hoeven niet overal antwoord op te krijgen, maar als u er maar bij bent, heren, als we uw aanwezigheid maar mogen ervaren, dan is het goed. Ook als krijgen we niet antwoord op alle dingen die gebeuren. We denken bijzonder aan meneer Berghout. We denken ook aan Caroline. Heren, wat een weg. Wat een weg moeten die twee gaan. Een moeilijke weg, een donkere weg. We bidden, heren, om uw ondersteuning. Als ze vallen, raapt u ze op, vangt u ze op, beurt u ze op, heren. Als onze woorden verstommen, verstillen, als wij niet meer weten wat we moeten zeggen. Als mensen te diep in de put zitten om ze nog een woord toe te roepen. Mag wel, kan wel, een woord uit uw woord. Maar het klinkt zo afdalen en als goede herder, die schaapjes die zo vastzitten, wilt u uw armen eronder schuiven, uw handen eronder schuiven en ze zo weer lostrekken. O God, ontfermt u zich, zoals u zich ontfermde over de scharen die geen herder had. Doe het, Heere, ook met hen die zuchten, die snikken, die huilen, die bedroefd zijn, die verbitterd zijn, die boos zijn, die een en al vraagteken hebben. Heren, we dragen ze aan u op. Leer ons om matrasdrager te zijn. Zoals de vier vrienden van de verlamde man. Hij kon zelf niet meer bij u komen, maar er waren vier vrienden, die waren matrasdragers. Geef ons de genade om een matrasdrager te zijn. Om een ander op zijn bedje bij u te brengen. Die zelf niet meer bij u kan komen, die zelf niet meer kan bidden, die misschien alleen nog maar kan schelden of kan vloeken. Maak ons tot matrasdragers, heren. Zo willen we u vragen om helderheid van gedachten voor vanavond, om een gemotiveerd hart, stuur onze handen en stel ons ook tot een zegen in de week die komt. Heren, zo dank u ook voor meneer Verhoeven die op zijn oude dag toch weer terug mocht keren in zijn huisje, in zijn kamertje in Zonneburg. Na een week in het ziekenhuis, gedenkt u ook hem en alle ouden van dagen die meeluisteren via de kerktelefoon. Gedenkt u ons land en volk, het kabinet, wat gevormd moet worden, waar zoveel verpulveringen, zoveel versnipperingen, ook zonder u, heren, valt het allemaal zo uit elkaar. Zien we de ontbinding. De hechting is weg. Er is geen cohesie meer. Er is geen samenbinding meer. Ook in de politiek is de stafsamenbinding verbroken. Ontfermt u zich over ons land, heren. En over uw kerk in ons land. En ook wereldwijd. En hoor ons zo als wij tot u bidden. In Jezus' naam. Amen. Wij hebben nog een mededeling dat betreft de collecte. De eerste is bestemd voor de diaconie met als bijzondere doel het geloof in Malawi voor Nico en Jolanda Bontewal, het werk daar. En de tweede is voor de kerkvoogdij. Denkt u ook even aan de bussen aan de uitgang. Wij zingen als inleiding op de preek het psalm 132 en daarvan vers 5. Wij zullen in zijn woning gaan. Vers 6. Bekleed, o hoogste majesteit, uw priesters met gerechtigheid. En vers 10, ik zal Sions, ik zal der armen spijs. Psalm 132, vers 5, 6 en 10. Gemeente, wij hebben vanmorgen gezien dat er in Leviticus sprake is van vier bloedige offers. Het brandoffer in Leviticus 1. Het dank- of het vredeoffer in Leviticus 3. Het zondoffer in Leviticus 4. En het schuldoffer in Leviticus 5. Nou zijn van die vier bloedige offers in het Oude Testament, zijn er twee eigenlijk de belangrijkste. Dat is het brandoffer en het zondoffer. En van die twee is de allerbelangrijkste, allerkostbaarste, het brandoffer, waar we vanavond over stilstaan, bij stil gaan staan. Die wordt ook het eerst genoemd. In de tabernakel, als je de voorhof binnenkomt, dan zie je ook als eerste het koperen altaar, wat ook genoemd is, het brandofferaltaar. Is naar dit offer vernoemd. En ik ga vanavond met u nadenken over dit wonderbare offer en ik ga de lijn leggen naar het Johannes-evangelie. Vanmorgen heb ik uitgelegd dat je die vier bloedige offers in het Oude Testament kunnen vergelijken met de vier evangelieën in het Nieuwe Testament. En dat het brandoffer ook overeenkomt met het Johannes-evangelie. Ik zet boven de preek het brandoffer. Drie gedachten. Ten eerste ga ik u uitleggen wat de bedoeling van dat offer is. Ten tweede de begunstiging door dat offer. Er staat in vers 3 en vers 4 naar zijn welgevallen. Vers 3, hij zal dat offeren naar, of beter, tot zijn welgevallen. Opdat hij welgevallig zij voor het aangezicht des Heren. En dat staat in vers 4 ook. Opdat het voor hem aangenaam zij. De begunstiging. En ten derde gaan we letten op de bekleding. Er wordt in vers 6 gesproken over de huid. Dan zal hij het brandoffer de huid aftrekken. En wat er met die huid gebeurt, we zullen zien, dat is bekleding voor de priester. Het brandoffer, we letten ten eerste op de bedoeling daarvan, ten tweede de begunstiging erdoor en ten derde de bekleding ermee. Nou gemeentekinderen, ik ga je wat vertellen, waarschijnlijk een hoop nieuwe dingen vanavond. Het offer. Brandoffer, het eerste wat ik daarover wil zeggen is dat het een vrijwillig offer is. Er staat in vers 3, de NBV is hier wat duidelijker. Er staat in vers 3, indien zijn offerande een brandoffer van runder is. In de NBV staat, als hij een brandoffer wil aanbieden. Het zondoffer is verplicht. Als je gezondigd hebt tegen de wet van God, dan moet je een zondoffer brengen. Een offer om je zonden te verzoenen. Maar een brandoffer is niet verplicht, dat is vrijwillig. Ik zie in mijn gedachten een Israëliet in de woestijn, Israël in de woestijn, bij de tabernakel. En die gaat naar de tabernakel toe, naar de voorhof en naar het altaar. En die wil gewoon, omdat het de behoefte van zijn hart is, om de Heere God te danken. Hij wil de Heere God een cadeautje geven. En dan neemt hij een duifje mee als hij arm is. Of een schaapje, of een rund, als die rijk is. Een vrijwillig cadeau voor de Heere. Gewoon uit de vreugde en de behoefte van zijn hart, omdat hij er zin in heeft. Nou, dan komt hij met dat schaapje, of met die rund, bij het altaar. En dan komt de priester hem tegemoet, ik heb dat vanmorgen uitgelegd. En die priester legt dan uit wat hij doen moet volgens de procedures van Gods wet, volgens goddelijke voorschriften. Een vrijwillig offer. Moet je even onthouden. Kom zo op terug. Ten tweede, een brandoffer is een volkomen offer. Het woordje brandoffer in de grondtekst is eigenlijk, dat staat het woordje ola, dat betekent wat in zijn geheel in rook opgaat. Dat geldt lang niet voor alle offers. Sommige offers, daar mocht je ook van eten. Maar dit offer is helemaal alleen geheel voor God bestemd. We hebben vanmorgen gezongen op Psalm 51, dan zal het altaar de varren, de runderen, gans verteren. Helemaal. Daar mocht je niet van eten, als priester niet, maar ook niet als offeraar. Dat was echt alleen voor de Heere, voor hem helemaal bestemd. Met uitzondering van de huid. De huid werd er van tevoren afgehaald. Er wordt in vers 8 gesproken over het hoofd van het brandoffer. En in vers 9 wordt gesproken over de schenkels, de poten en zijn ingewand. Alles ging in het vuur op. Het Franse woord voor brandoffer, dat is een apart woord. Het Franse woord voor brandoffer, dat is un holocaust. En daar hoort u het woord holocaust in. Een holocaust, dat is eigenlijk een woord wat betekent iets wat geheel verbrand wordt. Dat gebruiken wij voor de Joden in de Tweede Wereldoorlog, die als geheel volk moest worden verbrand in de verbrandingsoven. Genocide met een offerkarakter. Daar moet je over nadenken. Het Joodse volk. Even tussen haakjes. Een holocaust. Iets wat helemaal voor God in vlammen opgaat. Nou, als tweede, een vrijwillig offer. Het is een volkomen offer. En het derde kenmerk, specifieke van dit offer, is dat het, staat in vers 9 en in vers 13 en vers 17, staat er driemaal, dat het tot een lieflijke reuk voor de Heer is. Het is een aangename geur, een geurige gave die God behaagt. God heeft daar vreugde in. Dat offer verheerlijkt hem. De Heere vindt daar rust en de Heere vindt daar vreugde in. Dat wordt nooit van het zondoffer gezegd. Ik ga die twee tegenover elkaar zetten in de preek. Brandoffer en zondoffer. En wat nou het verschil is. Maar is voor God niet behagelijk. Maar het brandoffer, dat is tot een lieflijk reuk voor de Heere. En dan heb ik nog een kenmerk van dit offer. Daar staat in vers 3 en in vers 4. Tot zijn welgevallen. Er staat in de Statenvertaling na zijn welgevallen. Moet eigenlijk zijn tot zijn welgevallen. NBV zit er ook naast, sorry. De NBV zegt opdat dat offer welgevallig is. Nee, het gaat niet om dat offer. Het gaat erom dat die offeraar welgevallig is door dat offer. Opdat hij, de offeraar, de tabernakelgang, opdat hij welgevallig is voor God. Omdat hij dat offer brengt. Dat is de bedoeling. De bedoeling van het brandoffer is dat de offeraar welgevallig is voor het aangezicht van de Heer. Nou, wat is daar nou de betekenis van? Laten we eens gaan een stapje verder gaan. Nou, die betekenis van dat brandoffer is enorm. Zo rijk, zo heerlijk. Er is een groot verschil tussen het brandoffer en het zondoffer. Twee aspecten van het werk van Christus. Zondoffer, dat heeft te maken met het zondeprobleem. Het woord zegt het al. Het plechtig oordeel over de zonde. Gods oordeel over de zonde. Maar dat is negatief. Zonden worden weggedaan. Maar brandoffer is positief. Dat is alles wat de Heer Jezus op het kruis meer heeft gedaan dan alleen maar het zondeprobleem oplossen. Dat is iets extra's. Dat is er nog eens bovenop. Dat brandoffer, dat heeft niet zozeer te maken met de oplossing van ons zondeprobleem. Maar dat brandoffer heeft te maken met de verheerlijking van de Vader. En daar moet je nou zijn in het Johannes-evangelie. Nou ga ik die vier stappen nog een keer na. Het brandoffer was vrijwillig. En dan trek ik de lijn door naar de Heer Jezus. Hoe komen we hem tegen in het Johannes-evangelie? Daar komen we de Heer Jezus tegen als de Zoon van God die zich vrijwillig overgeeft aan de wil van zijn Vader. Hij zegt in Johannes 10, niemand neemt het leven van mij af. Niemand, ik ben geen slachtoffer. Niemand neemt het leven van mij af, maar ik geef mijn leven, ik leg het uit mezelf af. En daarom heeft de Vader mij lief. Hij doet het vrijwillig. Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. Psalm 40, de brandofferpsalm. In de rol des boeks is van mij geschreven, Leviticus onder andere. Ik heb lust, o God, om uw wil te doen. De Heer Jezus diende God vrijwillig. Mijn spijzen is, Johannes 4, dat doe ik vrijwillig. We moeten ons niet voorstellen alsof God in de hemel zat. En die mensen die waren zondaar van hem afgevallen en ja, dat moest opgelost worden. En nou duwt God zijn zoon de hemel uit, de afgrond in. En nou ja, die lijdt en sterft daar om mensen te redden. Nee, God duwt niet. De Heer Jezus daalde vrijwillig af. Naar ons. om ons uit die afgrond te redden. Om ons te redden uit van een welverdiend oordeel. De Heer Jezus was daar volkomen bereid toe. Als de Heer Jezus, ook weer Johannes, alleen in Johannes, Johannes 18. Ik noem het er even bij tussen haakjes, voor degenen die willen pennen en willen het na willen kijken. Johannes 18, als de Heer Jezus aan de ingang staat van Gethsemane, dan staat er niet dat hij gedwongen werd, maar Jezus ging uit. Hij ging voorop. Het lijden tegemoet, dat deed hij zelf vrijwillig. Ziet u overeenkomt met dat vrijwillige offer en de vrijwillige, de bereidwilligheid van de Heer Jezus om te gaan. Tweede, wat ik zei over dat brandoffer, dat het volkomen was. Geheel voor God. Nou, als ik dan denk aan de Heer Jezus, aan mijn heiland, dan zie ik inderdaad, dat was volkomen, die volkomen zelfovergave op het kruis. Alles voor God, alles. Er staat in vers 6 dat die huid er werd afgetrokken, hè, van dat offer. Weet je waarom? Waarom werd dat beest nou geveeld nadat het gedood was? Geslacht. Die huid werd er afgetrokken om te kijken inwendig of de kop en de poten en die ingewanden, of het inderdaad rein was. Dat beest dat werd van de buitenkant gekeurd door de priester, maar ook van de binnenkant. Het werd geopend om te zien of inderdaad het een gaaf en rein offerlam was. Geschikt om op te offeren. En dan keek die priester en die keurde inderdaad die ingewanden of daar geen tumoren aan zaten of geen obsessen aan waren. En als het dan gewoon gaaf was, dan werd het, ging ze geheel opgeofferd aan God. Het werd eerst met water gewassen, hebben we ook gelezen. Vers 9, eerst werd het met water gewassen om te kijken of het inderdaad allemaal goed was en gezond. En daarna, als het dan geschikt was, dan werd het op het vuur gelegd. En dan ging het op in de rook. Mag ik de lijn eens doortrekken? De kop, de poten en de ingewanden. Het hoofd, het hart, de gevoelens en de poten, dat is je wandel, je levenswandel. Ik vind het zo treffend, hè, als het nou in het Nieuwe Testament, als je nou kijkt, dan staat er 3 keer over de Heer Jezus met betrekking tot de zonde. Er staat in de Bijbel, in het Nieuwe Testament staat, de Heer Jezus heeft geen zonde gekend. Hoofd, volkomen rein, onbesmet, geen zonde gekend. Ten tweede staat er, de Heer Jezus heeft geen zonde gedaan. Nog met zijn handen, nog met zijn voeten. Dat zijn die schenkelen. Volkomen zuiver. En ten derde staat er, in hem was geen zonde. In hem, de ingewanden, het innerlijk. In hem was geen zonde. Dat offer, dat lam van God, dat was volkomen gaaf. Zonder vlek en gebrek. Een volkomen offerlam. Ten derde zei ik u dat het brandoffer tot een lieflijke reuk voor de Heere was. Dat is ook een aspect van het offer van de Heere. Hij is gekomen om de Vader te verheerlijken. Juist in het Johannes-evangelie, in het hoge priesterlijk gebed, lezen wij: Vader, ik heb u verheerlijkt op de aarde. En ik heb het werk volbracht wat u mij te doen gegeven hebt. Vader, ik heb u verheerlijkt. Dat is brandoffer. Niet, Vader, ik heb de zonden gedragen, maar ik heb u verheerlijkt. Dat nummer 1, dat voorop. Dat Leviticus 1. Dat vooral. En daarom is dat bloed van de Heer Jezus, zijn bloed, zijn tranen, zijn lijden zo dierbaar in Gods oog. Hoe kostelijk is in 's Heeren oog de dood van zijn gunstgenoot. Vanmorgen aan tafel heb ik onder andere gelezen Efeze 5. Dat de Heer Jezus zijn leven gegeven hebt tot een slachtoffer en offerande goden tot een welriekende reuk. Nou, dat past precies hierbij. Brandoffer. Ik zal je nog eens wat vertellen. Weet u dat in het hele Johannes-evangelie, dat er geen enkele keer gesproken wordt over de vergeving van de zonde? In het hele Johannes-evangelie wordt er geen enkele keer gesproken over de verzoening van de zonde. Dat Johannes' evangelie gaat daar bovenuit. Dat heeft een brandofferkracht. Het gaat over de Vader. De Vadernaam die bekendgemaakt is. Het Vaderhuis dat geopend wordt. En de Vader die verheerlijkt en genoeg gedaan wordt. Het gaat over de glorie van de Vader. En over de bereidwilligheid van de Zoon om te komen om zijn Vader groot te maken. Nou zijn er heel veel christenen, en ik denk ook hier in de Maranatenkerk, ik weet het al zeker. Er zijn zoveel christenen die nooit verder komen dan de Heer Jezus als het zondoffer. Begrijpt u wat ik daarmee wil zeggen? Die nooit verder komen dan, ja, hij is voor mijn zonde gestorven. En daar dank ik hem voor. Ja, tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Ja, dat is heerlijk, dat is mooi, dat is rijk, maar er is meer. Er is meer. Voor de vakantie hebben we een aantal maanden gesproken over meer van Gods geest. Weet u dat nog? Over die gaven en zo en de vrucht. Meer van Gods geest. En nu zeg ik vanavond, er is ook meer van de kennis van Christus. En ik strek mij uit naar meer van die kennis. Die uitnemendheid van de kennis van de Heer Jezus. Niet alleen die voor mijn zonde gestorven is, hoe heerlijk dat is. Maar ook dat hij zo de Vader heeft groot gemaakt. Tot een lieflijke reuk voor de Heer. En nou nog iets. Vrijwillig, volkomen, een lieflijke reuk. En opdat ik welgevallig zou zijn. Opdat ik welgevallig zou zijn. Door dat offer. Want de lieflijke reuk als wolkjes, als dat offer verteerd wordt in die vlammen. Hè, als wolken stijgt dat omhoog. En dan word ik aangenaam gemaakt. Tot mijn welgevallen. God ziet in welgevallen op mij neer. Door dat brandoffer. Ik heb vanmorgen ook gelezen. Bewust. Even bestemd. Dat we begenadigd zijn in de geliefde. Aangenaam gemaakt. Begenadigd in hem. Niet alleen dat ik van de zonde vrij ben. Dat is A. Maar ook dat ik zijn geliefde zoon en dochter geworden ben. Dat is nog wat anders. Dat is nog wat hoger. Dat gaat nog een stukje verder. Niet alleen dat ik geen schuld meer heb voor God. En dat ik daarom niet straks verdoemelijk en veroordeeld en naar de hel hoef te gaan. Ik heb geen schuld meer. Mijn zonden zijn weg. Dat is A. Maar dat ik nou een koninklijk kind geworden ben door de Vader bemind. En dat door de Heer Jezus in het karakter van brandoffer. Ziet hij? Daar gaat het over vanavond. Zo hoog, zo heer. Dat is het evangelie op zijn rijkst. Daar gaat het over. Opdat ik wel gevallig zou zijn. En daarom, gemeente, als er hier gesproken wordt over in vers 7 over het vuur, het hout en het vuur, dan is dat geen oordeelsvuur hoor. Dat is geen oordeelsvuur. Je hebt vuur en vuur. Maar het zondoffer is het vuur van Gods toorn. Dat rust op dat offer voor de zonde. Maar bij het brandoffer is het het vuur van de toewijding. Johannes zegt, de ijver van Gods huis, die heeft mij verteerd. Het vuur van de toewijding, dat is brandoffer. Ziet u het verschil? Ik hoop dat dat een beetje duidelijk wordt. Nou, dat is nummer 1, de bedoeling. Ten tweede ga ik nog wat verder op die begunstiging, want dat is zo rijk. En dan ga ik nog wat verder uitwerken, dat verschil, want dat is zo belangrijk. Om meer inzicht te krijgen, om meer te genieten van dat wonderbare werk van de Heer Jezus op het kruis. Ten tweede ga ik nu over op de begunstiging om wat uit te werken in het verschil van dat brandoffer en dat zondoffer. Ik zei u, het brandoffer, dat is het evangelie op zijn rijkst. Dat is alles wat de Heer Jezus meer gedaan heeft dan alleen voor onze zonde te sterven aan het kruis, hoe rijk dat ook is. Je zou kunnen zeggen, het zondoffer, dat is negatief, je wordt ergens van bevrijd. Namelijk van de vloek, van het kwaad, van mijn zondigheid, van mijn overtredingen. Maar het brandoffer, dat is positief. Ik word bevrijd tot zegen, tot heil, tot de erfenis, tot het vaderhuis, tot het goede. Niet alleen dat hij alle zonden wil vergeven, maar hij wil me ook van alle goeds geven. Als het gaat over het zondoffer, dan ligt het accent op de walgelijkheid. Hè? Op de walgelijkheid van dat offer dat tot zonde wordt gemaakt. De afschuwelijkheid dat God zijn aangezicht moet afwenden, omdat dat lam met de zonde beladen is van allen die in hem geloven. tot zonde gemaakt. En daarom moet dat lam dat dan geslacht wordt als zondoffer, dat moet verbrand worden buiten de lege plaats. Dat is iets afschuwelijks voor God. Daar rust zijn toren op, weg. Maar het brandoffer niet. Het brandoffer is niet afschuwelijk voor God, dat is liefelijk voor God, tot een liefelijke reuk. Dat brandoffer dat moet niet buiten de lege plaats worden verbrand, wat afschuwelijk is. Nee, dat wordt helemaal op het altaar verbrand tot een liefelijke reuk. Dat is aangenaam voor God. Ziet u het verschil? Het zondoffer dat heeft te maken met Gods toorn over het oordeel. En Gods toorn en oordeel over de zonde. Dat zondoffer. Maar het brandoffer heeft te maken met het welgevallen van God. De stank en de geur. De stank die moet worden weggedaan en de geur die opstijgt. Nog iets wat me zo opgevallen is. Ziet u in vers 9? Even kijken. Daar wordt gesproken over een vuuroffer. Een andere vertaling zegt dat in rook opgaat. Het is me opgevallen dat er twee woorden voor verbranden zijn. Dat heb ik nooit geweten. In de Hebreeuws, in de grondtekst, zie je twee woorden voor verbranden. Als het gaat over het verbranden van het zondoffer, dan staat er een woord dat betekent vernietigen door een geweldige hitte. He, dat offer dat tot zonde gemaakt is, dat beest, dat moet worden vernietigd. Weg uit Gods oog, moet worden weggedaan. Daar staat er een woord, vernietigen. Maar als het gaat over het verbranden van het brandoffer, dan staat er een ander woord. Dat betekent eigenlijk in rook doen opgaan. Bij het ene komt Gods toorn als een vuur, dat komt op dat offer neer. Om te vernietigen. Bij het brandoffer zie je dat het niet neerkomt op als een oordeel, maar dat het opstijgt als een reuk. Liefelijk, aangenaam, welgevallig. Ziet u het verschil? En dat in Christus voor God. Ik ga het met een voorbeeld duidelijk maken. Omdat ik het belangrijk vind dat u dat heel goed snapt. Kijk, kinderen, als je nou kijkt. Kijk, Mozes heeft dit mogen opschrijven, hè? Mozes. Mozes heeft Leviticus mogen opschrijven. Al zou ik nou in het leven van Mozes het verschil moeten uitleggen aan jullie tussen zondoffer en brandoffer, dan zou ik dit willen zeggen. Toen Mozes in het bieze kistje dobberde als kindje en bijna verdronk in de Nijl, toen werd Mozes uit het water gehaald. Hij werd gered van de verdrinkingsdood. Dat is eigenlijk het zondoffer. Je wordt ergens van gered. Maar toen hij vervolgens door de prinses tot kroonprins geadopteerd werd als koninklijk kind, als kind van Farao's dochter, als brandoffer. Er is een verschil tussen uit het water gehaald worden en kroonprins zijn. Nou, dat is nou precies het verschil tussen die twee. Hebben we vanmorgen aan de tafel, je ziet het eigenlijk in veel teksten maar, veel dingen zie je terug. We hebben vanmorgen aan tafel gelezen Efeze 1. En ik denk niet dat het u opgevallen is of u moet het weten, maar er wordt gesproken over de heerlijkheid van Gods genade. Dat is brandoffer. En de rijkdom van Gods genade. Dat is zondoffer. En de rijkdom van Gods genade wordt verbonden in Efeze 1 met de vergeving van de overtredingen door het bloed. Weg met de zonde. Dat is rijk. Dat is rijk. Dat is die rijke genade. Maar er gaat er nog iets bovenop. De heerlijkheid van Gods genade is dat ik aangenaam geworden ben. Dat ik een kind van God, dat ik een zoon, een geliefde zoon van de Vader ben geworden. Dat ik al van tevoren uitverkoren ben om zijn zoon te mogen zijn. Dat gaat nog veel verder. Snapt u? Ik ga het met een Nieuw Testamentisch voorbeeld duidelijk maken. Die twee aspecten van dat wonderbare werk van de Heer Jezus. In het Nieuwe Testament wordt gesproken over de gelijkenis van de verloren zoon. En dan komt die verloren zoon op een gegeven moment weer terug met berouw en belijdenis van zijn zonden en schuld bij de vader. En dan rent die vader, die rent hem tegemoet buiten op het grindpad. En dan slaat hij de arm om die jongen heen en dan kust hij hem, de kus van de verzoening. Atonement. Dan is het weer goed tussen die vader en die jongen. Dat is het zondoffer. De zonden worden weggedaan, verzoend. Met een kus weggedaan. Dat is zondoffer. Maar, vervolgens zegt pa, en nou kom je mee naar binnen. En nou zet ik jou aan de ereplaats, aan de tafel. En nou geef ik jou het allerbeste. Ik ga je weer herstellen in de relatie van mijn geliefde zoon. Jij krijgt de allerkostbaarste ring die ik heb. Jij krijgt de prachtigste schoenen. Je krijgt de mooiste kleren. Het gemeste kalf komt op tafel. En het is feest in het vaderhuis. Dat is brandoffer. Snapt u? Dat is de heerlijkheid van Gods genade. Een gunstgenoot van God. Een koninklijk kind. Door de vader bemint. Dat is de hoogte van de nieuwtestamentische zegeningen waar God ons wil hebben. Aangenaam gemaakt in de geliefde. Welgevallig in het brandoffer. Dat God als het ware door de Heere Jezus, door dat offer tegen mij zegt. Jij bent mijn geliefde zoon in wie ik al mijn welbehagen gevonden heb. Dat is wat? Dat God dat tegen mij zegt. Ik ben niet zo'n lieverd, hoor. Dat is niet dankzij mijn goede gedrag. Nee, dat is niet door mij, dat is door hem. Die daar stierf op Golgotha als het brandoffer. Dat is niet door mijn goede gedrag, maar dat is door die welriekende reuk van het offer van de zoon. Daarom. De Vader zelf heeft u lief. Johannes. Zei de Heer Jezus tot zijn discipelen in Johannes 16. De Vader zelf heeft u lief. Mooi, hè? Op grond van dat brandoffer, gemeente, is het vaderhart van God helemaal opengegaan. Helemaal. Er wordt in vers 4 gesproken over die handoplegging. En hij zal de hand op het hoofd van het brandoffer leggen. Moet u even. Bent u er nog bij? Ga even een stukje verder. Ik heb u vanmorgen uitgelegd wat die handoplegging betekent. Hè? Dat is identificatie, vereenzelviging. Je wordt één met dat offeraar en offer. Nou zie je weer een verschil. Een verschil tussen het zondoffer en het brandoffer. Zowel bij het zondoffer is er sprake van handoplegging, als bij het brandoffer is sprake van handoplegging. Maar er is een geweldig groot verschil. Als er een handoplegging plaatsvindt van de offeraar op het zondofferdier, weet je wat er dan gebeurt? Dan is dat nodig om iets kwijt te raken. Dan gaat de onwaardigheid van mij als zondaar. Hè, ik beleid mijn overtredingen, mijn zonden, mijn misdaden. Dan gaat mijn onwaardigheid en mijn zonde door het te beleiden gaan die over op het offerdier. Dat mijn zonde overneemt, op zich laat, op zich neemt en wegdraagt. Dan gaat mijn onwaardigheid over op het dier. Maar weet je wat er nou gebeurt als er een handoplegging plaatsvindt met het brandoffer? Dan gaat het andersom. Niet om iets kwijt te raken, mijn zondepak. Maar als ik mij identificeer met het brandoffer, dan doe ik dat om iets te krijgen. Dan gaat niet mijn onwaardigheid over op het dier, maar dan gaat de waardigheid van dat dier gaat over op mij. De waardigheid van de Heere Jezus als het offer voor God, hem welbehagelijk, gaat over op mij, de offeraar. Zodat ik kom te staan in het welbehagen, in het welgevallen van God. Ziet u het? Daar vindt overdracht plaats. Van de offeraar naar het offerdier. En van het offerdier naar de offeraar. Ik word aangenaam gemaakt in de geliefde. Begenadigd in hem naar de heerlijkheid van zijn genade. Een transfer, een overdracht. Ook dat staat in Johannes' evangelie. Allen die hem aangenomen hebben, namelijk die in hem geloven. Allen die hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden. Kinderen van de hemelse vader. Niet alleen dat de rechter mij niet meer veroordeelt. Dat is zondoffer. Het offer voor mijn schuld. Rechter veroordeelt mij niet meer. Er is geen verdoemenis meer voor degene die Christus Jezus zijn. De rechter veroordeelt mij niet meer. Ik word niet meer verwezen naar de plaats der pijniging. Maar het brandoffer gaat veel verder. Daar is het niet meer rechter en schuldenaar. Daar is het kind ten opzichte van een hemelse vader.
Dat is brandoffer. Uit zijn volheid te mogen ontvangen, genade op genade.
Nou, gemeente. Ik stel me zo voor, ik probeer het allemaal in te denken. En dan ga ik op het altaar en die zijn brandoffertje laat brengen. En dan staat hij samen met de priester, staat hij daar te kijken hoe dat brandoffer, dat lammetje in de rook opgaat tot een welriekende reuk van God. Het kan niet anders. Of die offeraar, hè, die aanbidt God, kan niet anders. Die staat daar samen met de priester, die gaat God te bewonderen. Heere, dat u mij niet wegvaagt. Nee, dat u van me houdt. Dat ik voor u aangenaam ben. Door dit offer, door dit lammetje. Dat u tegen mij zegt, jij bent voor mij aangenaam. Ik zie in welgevallen op je neer. Op mij, Heere, ja, door hem. Dat is mijn positie in Christus. Ziet u, dat is aanbiddelijk, vol verwondering. Het zou het al zo'n geweldig iets zijn geweest. Het is genoeg zijn voor ons arme, ellendige zondaars. Het zou al zo geweldig zijn. Al zou de Heer nou al mijn schuld hebben vergeven. Al mijn zonden hebben uitgedelgd. Dan is het goed, Heer. Nee, zegt de Heer, dat is niet goed. Dat is nog het begin. Niet alleen dat ik al jouw zonden ga vergeven en uitdelgen, maar jij bent mijn geliefde zoon. Ik kan niet anders van zingen. Ik kan niet anders of je gaat die God daarvoor aanbidden. Jij bent geliefd. Jij bent kostbaar voor mij. In hem. Ja. Weet je wat dat praktisch betekent? Nabetrachting. Praktisch betekent dat. Dat ik niet alleen mag weten in Christus te zijn en door de Vader bemind te worden. Maar heel praktisch betekent dat ook door die morgen en overmorgen en de komende week. Dat ik ook wens om Vader welgevallig te leven. Ik aanbid de Heer Jezus niet alleen omdat Hij mij aangenaam gemaakt heeft voor God. Maar Heer Jezus, als u nou zichzelf geheel gaf aan God, dan is het ook mijn wens, uit dankbaarheid, niet als zoenoffer, maar als dankoffer, als lofoffer. Dan wens ik mij ook geheel aan u te geven, Heer, Vader, lieve Vader. Dan wens ik dat mijn leven een lofoffer mag zijn voor u. Het zoenoffer is gebracht door uw lieve zoon. Maar mag ik dan als uw kind mijn leven geven? Dat is mijn redelijke eredienst. Dat ik mij als een offer aan u aanbied om u welbehagelijk te wezen. Ja. En dan denk ik nog even aan die kop en aan die poten en aan die ingewanden. Het hoofd, het innerlijk, de gevoelens, de genegenheden. En de wandel van de Heere Jezus. Maar ik denk ook aan mijn hoofd. En aan mijn hart, mijn ingewanden. En aan mijn voeten. En ik vraag en ik wens en ik bid, Heere Jezus, laat mijn leven, laat mijn hoofd, mijn denken gevuld worden met u. En mijn doen en mijn laten, mijn handelen en mijn wandel u wel behagelijk wezen. En ook mijn gevoelens, mijn innerlijk naar u uitgaan. Dat ik u mag liefhebben met heel holocaust. Met heel mijn hart ingewanden. En met heel mijn ziel, met heel mijn verstand, dat is mijn hoofd. En met al mijn kracht in mijn handen en in mijn benen. Nou. Dat is de begunstiging, gemeente, tweede gedachte. Mooi, hè? Zoveel, zo vol, zo rijk. Genade God, zo rijk, zo heerlijk. Mag ik nog één iets daarover zeggen? Ik vind het zo apart dat de Heere God begint met dat brandoffer. Het lijkt alsof God zegt, dat wil ik vooral op nummer 1. Ik wil graag dat jullie dat gaan verstaan. In de christenheid is deze zegen zo bedekt, zo onder de tafel geschoven. Zo jammer. Overwinning van de Satan. Kijk, als het gaat over onze behoeftes, wij zetten het brandoffer. U zegt misschien, ik heb zoveel nieuwe dingen gehoord, zou best kunnen. Er wordt over nagedacht. Weet je, als het gaat over onze behoeftes als zondaars, dan beginnen wij beginnen met het zondoffer. Ik heb gewoon een offer nodig voor mijn zonde, dat mijn zonden vergeven worden. Daar komt het op aan, dat je zonden vergeven wordt. Toch? Welzalig is de mens, het mag gebeuren dat je zonde vergeven wordt. Ja.
Maar God begint daar niet mee. Daar beginnen wij ermee als zonde, als we tot besef komen dat we God niet kunnen bestaan. Dus het eerste wat ik nodig heb is een zondeoffer. En aan de betekenis van het brandoffer achter zijn zoveel dierbare, lieve broeders en zusters, die komen daar nog geen eens aan toe in hun geloof. En zeker niet in hun geloofsbeleving. Die komen nooit verder dan Heere en God. Maar hebben nou nog nooit eens van harte gezegd, Abba, lieve Vader. Ja, jammer dat je daar nooit aan toe komt. Dat is het laatste, dat staat bij ons op het laatste, dat is het hoogste, dat is zover. Ik hoor het die dominee vanaf de kansel nog zeggen. Dat was een leugen hoor. Dat was een leugen. Hij zegt, volk, hij zegt, je zonden vergeven zijn, dat is zo groot. Maar dat je nou Abba Vader mag zeggen, daar is meer grond voor nodig in het geestelijk leven. Dat is een leugen. Nee, nee, zo is het niet. Je kan het zondoffer, het brandoffer niet scheiden, maar het gaat om het inzicht wat je mag ontvangen. Je krijgt het allemaal al, alleen het moet al worden uitgepakt, al die cadeautjes die je van de Here krijgt. Die heerlijke zegeningen. Maar zo worden allen de uwe door de handoplegging. Alleen, Here, geef me meer kennis van u. Meer kennis van uw uitnemendheid, dat ik het mag zien, inzien, er mag van gaan genieten. En vooral dat ik u daarvoor mag gaan aanbidden. Ja. Ja. Het zoenoffer. Het zoenoffer, het zondoffer, het brandoffer, tot zijn glorie. Nou zegt God, nou zet ik dat voorop. Wij zouden het zondoffer voorop zetten, het brandoffer aan het eind, maar God zegt, ik doe het andersom. Nou gaat het niet in de eerste plaats om de behoefte van de zondaar, dat hij een offer nodig heeft voor zijn schuld, maar dan gaat het om de verlangens van mijn hart, zegt God. En ik verlang dat er aanbidders zullen zijn die niet alleen danken dat ze straks met hun hakken over de sloot in de hemel komen, maar die mij van harte zullen aanbidden voor die overweldigende zegeningen die ik hun schenk. Niet alleen A, maar ik schenk ze A en B en C tot en met Z. Alles, alles in hem. In Christus. Daar spreekt God als allereerste over. Over het hoogst denkbaarste, het heerlijkste, het rijkste. Op grond van het brandoffer heeft God zijn hart helemaal opengezet. En hij zegt van, dat hele hart van mij, kijk er maar in. Dat is nou allemaal van jullie. Geen arme bedelaars blijven we tot onze dood. Dat is een leugen als je dat zo neerzet. Weet je dat? Dat is een leugen. Dan doe je zo tekort aan dat heerlijke werk. Wat het brandoffer, wat de Heer Jezus in het Johannesevangelie, wat zijn werk als Zoon van God op het kruis is gedaan. Je doet zo tekort aan hem. Je denkt zo arm, zo klein, zo minnetjes over hem. En je gaat zo uit van je eigen beleving. Arme zondaars tot onze dood. Ik vind het een leugen, echt. En als je naar de beleving kijkt, dan zeg je, ja, dan weet ik het wel. Weet ik wel, kom je nooit bovenuit. Maar je moet niet naar de beleving kijken. Kijken wat God in Christus voor jou weggelegd. Ja. Handen van mij, heren. Oh, hoe groot is dat goed? Jazeker. Jazeker. Ja. Wat een zegen, gemeente, kinderen van God in ons midden, een zegen. Als je nou zo ver mag komen, dan bedoel ik dat niet, ja, ik bedoel dat op een goede manier. Als je nou zo ver mag komen, dat je nou niet alleen maar de Heere Jezus dankt aan het einde van deze avondmaalzondag. Dat je de Heere Jezus nou niet alleen maar dankt voordat hij je zonde vergeven heeft. Dat is mooi hoor. Oh, prachtig. Oh, ik zeg er geen verkeerd woord van. Maar dat is allemaal nog het zondoffer. Maar als je nou zo ver mag komen dat je jezelf vergeet en dat je nou zo staat in liefde en bewondering op dat brandoffer. En dat je vanuit dat brandoffer omhoog meekijkt naar God de Vader in de hemel. Dat je aanbidder mag worden van de Vader. O God, dat u nou in dat offer, niet ik, gered bent, maar dat u nou in dat offer verheerlijk bent. Dat je nou zo jezelf mag vergeten, dat je zegt, Heere Jezus, ik dank u dat u gekomen bent en dat u uw Vader die ook mijn Vader geworden is, dat u nou de Vader zo volkomen hebt groot gemaakt. Dat is aanbidden. Ja. Dat je dankt voor wie de Heere Jezus niet voor jou geweest is, maar wie de Heere Jezus voor God is geweest. Dan ben je een vader in Christus en moeder in Israël als je zo ver komt. Niet meer ik, maar hij. Je op mag gaan in de Vader, in de Zoon, de Heilige Geest. Vanmorgen heb ik aangehaald Genesis 22. God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Hoort u dat? God geeft. Maar nog meer zit daarin. God zal niet ons van een brandoffer voorzien. God zal voor zichzelf een brandoffer voorzien. Hij geeft het aan ons, maar het is bedoeld om hem te verheerlijken. Dat is Johannes Evangelie, dat brandoffer.
Ik eindig met het laatste, dat is de derde gedachte, de bekleding. Nou, dan staat er in vers 1, vers 6, dan zal hij het brandoffer de huid aftrekken, die huid. Ik heb me afgevraagd, hoe zit dat met die huid? Huiden van dieren, die worden gemaakt voor kleding, hè? Kleding. Weet je wat er met die huid gebeurt? Alles gaat op in rook, behalve die huid. Gebeurt er toch met die huid? Nou, ik heb een tekst gevonden, daar heb ik het antwoord gevonden. Lees je even mee, hoofdstuk 7. Hoofdstuk 7.
Vers 8.
In hoofdstuk 7 vers 8 staat ook de priester die iemands brandoffer offert, die priester zal de huid van het brandoffer hebben dat hij geofferd heeft. Weet je wat hier staat? Hier staat dus dat die huid als een kleed bestemd is voor de priester die offert. Hij krijgt de huid. Hij wordt als het ware bekleed met de huid van het brandoffer. De huid is voor de priesters. Dat geeft God zomaar weg. Die mogen jullie hebben. En dan denk ik weer aan wat ik net noemde van de verloren zoon. Hè? Niet alleen de vergeving, maar de heerlijkheid van zijn genade. Dat hij het beste kleed kreeg. En de prachtigste stoel en de kostbaarste ring. Hij kreeg het beste kleed. De huid van brandoffer. Dat is het beste kleed. En in zijn mantel gehuld. Als God dan uit de hemel kijkt naar die offeraar, naar die priester, die Israëliet. Wat ziet hij dan? Dan ziet hij niet die Israëliet staan. Dan ziet hij niet die offeraar staan. Maar dan ziet hij de huid van het brandoffer. Dan ziet hij mij in Christus aan. Aangenaam in hem. Als een mantel der gerechtigheid om me heen. Als een kleed van het heil. God ziet mij in hem aan. Hij ziet zijn bekleding. Daarom wordt er gesproken in het Nieuw Testament over de nieuwe mens aandoen. Als Christus aandoen. Als een jas. Als een jas. Over je heen. En dat zien anderen ook. Morgen, overmorgen. Die zien dat we bij het altaar zijn geweest. Die zien dat we bekleed. We hebben gezongen op Psalm 132. De priester is met uw heil bekleed. Dat is dit. En het volk zal juichen, wel tevreden. Kinderen, nou weet je ook waar Adam en Eva mee bedekt zijn. Wie was eigenlijk het allereerste die een brandoffer maar offerde? Dat was God zelf. En met die rokken van vellen, die dierenhuiden, heeft God zelf, dat was dus een brandoffer, geen zondoffer. Met die dierenhuiden heeft God Adam en Eva bekleed. Alleen van het brandoffer staat dat die huiden, de rest werd allemaal verbrand bij het zondoffer, andere offers. Maar alleen die huid van het brandoffer, dat was als een bekleding. En dat gaf God zomaar weg. Hij geeft het erbij. Mooi hè? Ik ben zeer vrolijk in de Heere. En mijn ziel juicht in mijn God, want hij heeft me bekleed. Hij legt die mantel om me heen. Met de klederen van de gerechtigheid en de mantel van het heil. De klederen des heils en de mantel der gerechtigheid. Daarmee heeft hij mij omhuld. Nou, die waarheid wordt hier neergezet. Omdat de Heere Jezus aan het kruis, mag ik het zo eens zeggen, als een lam gevild is. Gevild. De huid eraf gehaald. Omdat de Heere Jezus aan het kruis als het lam van God al zijn klederen moest inleveren. Naakt daar gehangen heeft. Daarom mag ik worden bekleed. Met zijn kleding. Met zijn gerechtigheid. Alsof God de Vader daar de Zoon ziet. Ja. Verloren Zoon in de huid van de Zoon. En nou begrijp ik het avond. Zou het avondmaalsformulier dat ook hebben gepakt? Ik denk het wel. Beetje. Als het avondmaalsformulier spreekt over dat de Heere ons wil aanzien als zijn geliefde kinderen en erfgenamen. Net zo geliefd als de Zoon. Gemeente, ik zou dat nooit zo durven zeggen op de kansel. Als de Heere Jezus zelf niet had gezegd.
Als hij het zelf niet had gebeden in het hoge priesterlijk gebed, weer in Johannes. Vader, de liefde waarmee u mij hebt lief gehad. En daarmee hebt u nou ook uw discipelen, uw gelovigen lief gehad. Met diezelfde liefde waarmee de Vader de Zoon lief heeft, heeft hij mij lief. De Vader zelf heeft u lief. Dat God nou blij met mij is. Ja, luister, ho ho. Ik hoor ook wel eens zo in de Maranatha wandelgangen. Kijk uit hoor, kijk uit. God is blij met jou. Dat moet je nooit zomaar zeggen. Dat vind ik ook een leugen. Dat vind ik een leugen. Je bent een parel in Gods hand. Dat is een leugen. Dat moet je niet zomaar zeggen. Sek. Dat is niet waar. Dat is niet een halve waarheid. God is blij met mij in Christus. God is blij met jou als jij je handen persoonlijk hebt gelegd op dat brandoffer. Zodat zijn aangenaamheid op jou overgaat. En anders is God niet blij met jou. Dan moet God zijn aangezicht van je afkeren. Dan ben je walgestank in zijn neusgaten. Maar door de vereenzelviging met hem gaat zijn aangenaamheid over op mij. En daarom is God blij met mij in de Heer Jezus. Dan moet je er altijd bij zeggen. Aangenaam voor hem. Ik hoef mezelf niet op te krikken. Ik hoef niet te ploeteren en mijn best te doen en er van alles over en op en in zitten om me voor God aangenaam te maken. Nee, ik ben het in Christus. Ik ben geen bange slaaf meer die moet en die moet en die moet. Maar ik mag een blij kind zijn die mag. En hoe meer ik dat nou ga beseffen, hè, dat de Heer Jezus daar het brandoffer was op het kruis, hoe meer ik van hem ga genieten. Hoe meer ik de Vader ga aanbidden. Maar hoe meer ook ik persoonlijk verlang om mijn leven geheel voor God toe te wijden. Met mijn hoofd, mijn hart en mijn handen en mijn voeten. Ik denk dat Tim Keller, beroemde uitspraak. Ik denk dat Tim Keller het ook een klein beetje gevat heeft. Toen hij het op twee zinnen zo samenvatte. Toen hij zei. Jij bent zondiger en slechter voor God dan je ooit kunt geloven. Daarom heb je een zondoffer nodig. Je bent zondiger en slechter voor God dan je ooit kunt geloven. Maar de tweede zin die erachteraan zegt is deze. Jij bent meer aangenaam en geliefd door God dan je ooit hebt durven hopen. Meer aangenaam en geliefd voor God door dat brandoffer dan ik ooit heb durven hopen. Dat is het. Samengevat in twee zinnen. Nou gemeente, ik ga eindigen. Ik heb vanavond iets mogen zeggen over dat wonderbaarlijke offer. Een aspect van het kruiswerk van de Heer Jezus. In zijn heerlijkste rijkdommen. De bedoeling ervan. De betekenis ervan. De begunstiging erdoor. En de bekleding ermee. Ja. Ik eindig met een vers. Een vers van Hieronymus van Alphen. De ouderen kennen het waarschijnlijk wel. En dat gaat zo, een gedicht. Maar ach, hoe houd ik mij gereed? Ik heb halssieraad nog statiekleed. Hoe ga ik Jezus in het gemoed en val hem waardiglijk te voet? Maar in zijn mantel gehuld heb ik een deksel voor mijn schuld. En het kleed van zijn heiligheid is mij tot sieraad toebereid. Niets uit ons, het is al uit hem. Zo reis ik naar Jeruzalem. Amen. We gaan zingen op Psalm 116, de versen 9 en 10. 116, vers 9 en vers 10. Wij zullen nu het laatste gedeelte lezen van het avondmaalsformulier. Geliefden in de Heer, omdat de Heer nu onze zielen aan zijn tafel gevoed heeft, laten wij samen zijn naam danken en prijzen en ieder spreken in zijn hart. Loof de Heer, mijn ziel, en al wat binnen in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heer, mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft en al uw krankheden geneest. Die uw leven verlost van het verderf en die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwig de toren behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degene die hem vrezen. Hij heeft ook zijn eigen zoon niet gespaard, maar hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Hiermee bevestigt God zijn liefde tot ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Daarom zullen wij ook, nu wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn, des te meer door hem van zijn toorn behouden worden. Want als wij, toen wij nog vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, des te meer zullen wij, nu wij met hem verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. Daarom zal ik met mond en hart de lof des Heren verkondigen, van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Eindigen we met een dankgebed. Almachtig en barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat u ons uit grondeloze barmhartigheid uw enige geboren Zoon hebt gegeven, tot middelaar en offer voor onze zonden en tot spijs en drank voor het eeuwige leven. Wij danken u dat u ons een waar geloof geeft, waardoor wij deel krijgen aan deze weldaden van u. U hebt ook ter versterking daarvan door uw geliefde Zoon Jezus Christus voor ons het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Getrouwe God en Vader, maak ons door de werking van uw Heilige Geest de gedachtenis van onze Heer Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood vruchtbaar, opdat wij dagelijks groeien in het ware geloof en in de zalige gemeenschap met Christus. Wij bidden u dit alles omwille van uw geliefde Zoon Jezus Christus, die met u in de Heilige Geest leeft en regeert in eeuwigheid. Wij bidden u dit in de naam van onze Heer Jezus Christus, die ons heeft leren bidden, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. We eindigen met het zingen van Psalm 4, vers 3. Dan zult gij recht naar het altaar, dat is een ouderwets woord voor altaar, treden en offeren God een rein gemoed, het offer der gerechtigheden. Psalm 4, vers 3.
Ontvang nu de zegen van de Heer en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.